Gemeente, de schriftlezing in deze morgendienst is uit het Oude en het Nieuwe Testament, Psalm 32 en Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. Psalm 32, het Oude Testament, en Lucas 7, de versen 36 tot en met 50, en dat is het Nieuwe Testament.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen den ganzen dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een iedere heilige aanbidden in vindenstijd, ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart. Dan Lucas 7, vers 36 tot 50. En een der fariseeën bad hem, dat hij met hem aatte, en ingegaan zijnde in des fariseers huis, zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hij meer lief hebben? Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij mij tot mijn voeten niet gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede.
Gemeente, het laatste gedeelte van de schriftlezing is ook het tekstwoord voor deze morgendienst. De liefde van Christus, dat is het thema voor de prediking deze morgen. In de eerste plaats letten we op de ontdekking van deze liefde. In de tweede plaats op de vrucht van deze liefde van Christus. En in de derde plaats de persoonlijke verzekering van deze liefde. De liefde van Christus, de ontdekking daarvan, de vrucht daarvan en de persoonlijke verzekering van deze liefde. En zie, een vrouw die een zondares was, zo begint dit wonderbaarlijke schriftgedeelte dat zo vol is van Gods genade. Een vrouw, gemeente, die heel weinig respect kreeg en ook, moeten we eerlijk zeggen, verdiende in de stad waarin ze woonde. Er staat zo heel deftig een zondares, maar we zouden misschien tegenwoordig zeggen een hoer of een slet of een sloerie of een lustobject. De wereld die heeft er zo wel voldoende woorden voor. En misschien was ze ook wel aan de drank verslaafd. De ene zonde, gemeente, die neemt de andere zonde mee in ons leven. Maar laat ik maar ophouden, want ik weet zeker dat het ook voor haar geldt wat die psalmdichter zegt. En God zag op mij neder. En dat de Heer Jezus deze vrouw zo vriendelijk behandeld heeft. En zo gastvrij, in tegenstelling tot Simon de Farizeeër, dat is in de eerste plaats om de godsdienst te vernederen. En in de tweede plaats om de vrije genade te verheerlijken. Want die is zo vrij, dat we haast niet kunnen geloven dat de Heere zulke kinderen in zijn huisgezin wil opnemen. We zeggen wel eens, genade valt vrij, maar als dat echt gaat gebeuren, gemeente, in onze omgeving, dan moeten we er toch nog wel eens even over nadenken of dat wel echt kan zijn. Of dat wel waar kan zijn. En als je dan je hele leven je best gedaan hebt, en eigenlijk moet je nog zeggen, ja, kind van God, dat ben ik eigenlijk nog niet. En die wordt het nou zomaar. Begrijpt u? Dan is er wel heel veel genade voor nodig om dan niet boos te worden, niet opstandig te worden. En om dan te zeggen met die psalmdichter, God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid die nooit die vrouw heeft afgewezen. Genade voor nodig om dan te belijden dat God goed is voor slechte mensen. God zag op haar neder in liefde. De Vader, gemeente, van alle barmhartigheid. En die openbaarde zich in het leven van deze zondares. Die openbaarde zich aan haar ziel. En Christus werd koning in haar leven. En hoe dat gaat heel eenvoudig. Dat gebeurt altijd, gemeente, door woord en geest. Niet door een droom of een visioen of een of ander teken dat je van God vraagt. Houd u maar aan de eenvoudige middelen der genade, waardoor God zijn koninkrijk opricht en uitbreidt in je hart en in je leven. Niks, geen bijzonderheden. Maar de wegen zoeken die de Heere wijst en waarin Hij zich ook laat vinden, al waren uw zonden als scharlaken. En dat je mag komen op dat punt waarop deze vrouw gekomen is. Hij is al mijn liefde waard. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest, gemeente, plaatst een zondaar voor de spiegel van Gods woord. En de Heilige Geest overtuigt ons ervan in ons leven dat wij voor de levende God niet kunnen bestaan. En als die Heilige Geest naar de belofte van de Heer Jezus de wereld en ook mijn hart gaat overtuigen, dan loop je vast met je zonde en schuld, maar ook met je eigen gerechtigheid. Dan loop je vast, omdat het de wet is van een heilige God, maar ook omdat het de wet is van een liefderijke God, van een verdraagzame God, van een goeddoend God. En dat gaat voor je leven. Als God mijn stenen hart, gemeente, wegneemt, en dat is nodig. Ik kwam van de week bij leden in onze gemeente, jonge mensen, die nog niet zo lang belijdenis, een lang geleden belijdenis gedaan hebben. Toen zei ik, hoe is het nou? Ik heb je eigenlijk de laatste tijd niet zo vaak gezien. Ja, ik heb niet zoveel de laatste tijd met God. Dat is ook zo'n uitdrukking. Nou, ik kom wel huilen, gemeente. Ik heb de laatste tijd nog niet zoveel met God. Nou, het is maar goed dat het niet omgekeerd is. Dat God niet zegt, ik heb de laatste tijd niet zoveel met al die mensen op aarde. He? Maar hij zag op mij neder. En dan neemt God het stenen hart uit ons weg. Zoals hij beloofd heeft aan Ezechiël. En dan geeft God de zondaar een vlezen hart. Een hart dat leeft door en voor God. Een hart dat vervuld wordt van de liefde Gods en overloopt van de liefde Gods in Christus. De onbegrijpelijke zondaarsliefde. Zou dat geen verbinding geven, gemeente, aan de Heere zelf? Bij u, Heer, is de levensbron. Dat heeft deze zondares ook ervaren. Want God deed haar opstaan uit haar doodslaap. En toen kreeg ze verbinding aan de Heer Jezus Christus, een vriend van zondaar. Zo noemden de vijanden de Heer Jezus, een vriend van zondaar. Nou, dat werd een erenaam voor de Heer Jezus. Hij wil niks liever zijn, gemeente, dan een vriend van zondaar. En armen worden met goederen vervuld en rijken worden ledig weggezonden. En vijanden worden vrienden. En vrienden verlangen naar omgang, toch? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Omgang met God, maar niet buiten Christus. Die in de wereld wilde komen om te zoeken, ja, wat verloren was. Als profeet, als koning, als hoge priester, als herder die zijn leven zal stellen voor zondaar, ook voor deze vrouw. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dan moet u eens opletten vanmorgen hoe dat gaat in dat huis van Simon de Farizeeër. Deze vrouw komt dat huis binnen, gemeente, met een sterk verlangen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dan heb je ook niet zoveel last van mensenvrees. Want de liefde, zegt Gods woord, drijft de vrees uit. En ze zag niemand dan Jezus alleen.
Wat er allemaal precies gebeurd is, gemeente, daarvoor, dat weet ik niet. Er moet wel iets wonderlijks gebeurd zijn in het leven van deze vrouw. Ze heeft haar klanten in de steek gelaten. En ze is op weg gegaan naar deze vriend. Deze rechtvaardige. Deze heilige zoon van God. Daar moet er toch heel wat gebeurd zijn. Hè? Ze was van dood levend gemaakt. En nu zoekt ze omgang. Nu zoekt ze contact. Nu zoekt ze verbinding met deze zaligmaker. Want God, gemeente, is onbereikbaar. Wij kunnen tot God niet komen. Al zou je de grootste ladder van de wereld maken, dan zou je nog niet kunnen opklimmen tot God. Dat hoeft ook niet, zegt Paulus. Je behoeft niet in de hemel op te klimmen. Je hoeft Christus niet van boven naar beneden te trekken, want hij is al gekomen. En hij heeft zijn werk gedaan en zal zijn werk hier op aarde en in zondagsharten ook blijven doen totdat hij komt. Wij hoeven niet iets bijzonders uit te denken. Nabij u is het woord. En Christus is in dat evangelie. Maar God is onbereikbaar geworden door de zonde, maar bereikbaar in Christus. En daar wil ze zijn. Die liefde heeft zij mogen ontdekken in haar leven. Op een wijze die niet in Gods woord wordt beschreven. Ze heeft de liefde ontdekt. Zulke liefde, gemeente, die heeft ze nog nooit gekend. Want kijk wat de wereld liefde noemt. Dat is geen liefde. Dat is seksuele vraatzucht. Daar is deze vrouw niet alleen het slachtoffer van geweest, daar heeft ze er volle medewerking aan gegeven. Totdat God in Christus in haar hart opstond. En die kwam over bergen van zonde en schuld heen gehuppeld. Zoals in het Hooglied staat. Nooit geweten dat zulke liefde bestond. De liefde Gods ontdekt in de persoon van Jezus Christus. Grimmigheid is bij mij niet. Ik veroordeel u niet. Heerlijk. Heerlijk, gemeente. Ze heeft in de Heer Jezus Christus zoveel heerlijkheid ontdekt dat ze moet en zal hem ontmoeten. Jezus, van wie Jesaja zegt dat hij geen gedaante of heerlijkheid heeft dat we hem zouden begeerd hebben. Want wat moet een natuurlijk mens nou met Jezus doen? Maar zij wist waarvoor hij gekomen was. Zij voelde het tot in het diepst van haar hart. En ze ontdekte dat hij een vriend was van de zondaar. Die te allen dagen lief heeft, te allen dagen, tot het einde toe. Ook toen de rechter de tol eiste van de zonde en van de schuld, toen heeft hij lief gehad. Die te allen dagen lief heeft. Had ze ook nooit van geweten. Want die klanten van deze vrouwgemeente, ja, die hebben niet de alle dagen lief. Die lieten er ook zo weer in de steek. Want die wereld die is zo onbeschrijfelijk, onbarmhartig en zelfzuchtig dat veel mensen er stuk aan gaan in hun leven. Maar de Heer Jezus Christus, dat is een vriend die de alle dagen lief heeft. Trouwen houdt. En eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Hij heeft ze zo lief gehad, gemeente, tot het einde dat ze hebben nog een lofzang gezongen in de zaal van het laatste avondmaal. De Heer Jezus Christus die wist waarvoor hij zou lijden en sterven. En hij was met zulke sterke liefdebanden aan die trouweloze discipelen verbonden, dat ze het voor hun ogen hebben zien gebeuren, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Hij heeft ze lief tot het einde. Zo ver, gemeente, reikte de kennis van deze vrouw nog niet. Toen zij met haar albasten fles met olie het huis van Simon de Farizeeër binnenkwam, had zij nog niet zo heel veel geestelijke kennis. Maar ze had wel het nieuwe leven. En de liefde God, zegt Paulus, is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. En dat kennen ze. En wat zegt de Heer Jezus? Ook al ben je misschien nog niet zo ver gevorderd op de weg der genade, aan hun vruchten zult gij ze kennen. En een goede boom brengt geen kwade vruchten voort. Wat bedoelt u met vruchten? In de eerste plaats, gemeente, verwondering en verlangen. Verdriet over de zonde. En een verlangen naar Christus. Om Jezus te mogen ontmoeten. En dat bepaalt ook haar vrijmoedigheid om het huis van Simon de Farizeeër binnen te gaan. Want die liefde van Christus die ze ontdekt had, die trok haar. En die liefde van Christus die drong haar. Dat is onweerstaanbaar. Begin je hart te kloppen. En dan begin je de Heere na te lopen. Trek mij. Wij zullen u na lopen. Maar in dat huis van Simon de Farizeeër, daar hoorde toch deze vrouw niet thuis. Daar werd gestudeerd in de Tora. Daar werd het Mozes gelezen en de profeten. Daar werd gediscussieerd over de wijze waarop men God moet dienen. Het was eigenlijk een gewijde plaats. Daar hoorde deze zondares toch niet thuis. Heb u er wel eens over nagedacht, gemeente, dat de Heer Jezus ook trouwens de uitnodiging van Simon de Farizeeër heeft aangenomen? Dat de Heer Jezus de Farizeeër niet zegt, nee, jij bent een Farizeeër, bij jou kom ik niet. Nee, daar komt hij ook. Net zoals die vader de oudste zoon, de oudste broer van de verloren zoon, smeekte om toch binnen te komen en vrolijk te zijn. Want deze uw zoon was, uw broeder was verloren en hij is gevonden. Men behoort toch blij te zijn. Ja, de Heer Jezus die sluit niemand uit. En ik kan u gerust verzekeren, gemeente, vanmorgen, dat als het u te doen is om zijn gezelschap, zijn onderwijs, zijn omgang, dan zegt hij bijvoorbeeld geen nee. Hij werd uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen. Simon de Farizeeër zag natuurlijk ook wel dat Jezus een rechtvaardige was en daar wilde hij toch wel eens mee spreken. Ook die rechtvaardig zijn in eigen ogen gaat de Heer Jezus dan niet voorbij. Want alle mensen moeten overtuigd worden van hun zonde, schuld en verlorenheid. Ook al denken ze vlak bij de hemel te zijn. Onderwijzen hen die dwalen in de zonde of in de eigen gerechtigheid. En ze brengen in het rechte spoor, het spoor van de vrije genade. Ook Simon de Farizeeër, gemeente, alle Farizeeërs in de kerken hebben ook een zaligmaker nodig. Al denken ze misschien dat ze zichzelf wel kunnen zaligmaken. Wie heeft er geen zaligmaker nodig? Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf, Simon de Farizeeër. De naam zegt het algemeen, hè? afgescheiden. Want dat betekent het woordje parats, waar fariseer van afgeleid is, afscheiden. Je moet niet met zondige mensen omgaan. Je mag niet met wereldse mensen praten. En je zou je in zekere zin, gemeente, daar nog bij op Gods woord kunnen beroepen. Want er staat, welgelukzalig is de man, in Psalm 1, hè, welgelukzalig is de man die niet wandelt op de weg der goddelozen. Dus dat grepen de fariseërs aan om zich verre, verre van de omgang met de zondaren te houden. En ze noemden zich ook met trots peritsin, afgescheiden. Welgelukzalig is de man die niet wandelt op de weg der goddelozen. Zou Simon de Farizeeër gemeente, jongens en meisjes, nooit eens naar die vrouw gekeken hebben? Dat geloof ik zeker. Daar is geen mens die niet zondigt, maar dat deed hij heel onopvallend. Want hij wilde rechtvaardiger zijn voor de mens. Een goed mens. Godvrezend man. Heel onopvallend. De mensen die hielden Simon de Farizeeër voor rechtvaardig. Dat is een goed man, zeiden ze in de stad. Nou, wie wil dat nou niet? Maar de vraag is, gemeente, zijn we ook rechtvaardig voor God? Die ons hart kent, die onze gedachten leest. Die elke blik in de hemel opvangt die wij op aarde naar de zonde slaan. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Gij zult niet begeren, uw naasten vrouw. En die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel gedaan. Ja, niet voor de mensen, maar voor God. Want de barmhartigheid van God betekent niet dat God van de zonde zegt, ach, de zonde, iedereen zondigt wel eens. Ja, zo redeneren wij, maar zo redeneert God niet. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. En dan toch zo barmhartig. Terwijl hij de zonde veracht en verfoeit en straft als ze niet beleden wordt, dat hij ze vergeeft uit genade. En zie een vrouw in de stad die een zondares was. Dat wil hier zeggen, gemeente, een publieke zondares. Want zondaren zijn we natuurlijk allemaal. Daarom wordt het, anders zou het zo niet gezegd zijn. Hier wordt heel bijzonder gezegd. Zij was een zondares, dat wil zeggen, voor het oog van de mensen een publieke vrouw. Een kind des torens, zou Paulus zeggen. Maar ja, dat zijn we ook allemaal eigenlijk, hè. Gelijk al de anderen, zegt hij. Dat is geen onderscheid. En wanneer ontdekte deze vrouw dat zij een zondares was? Toen zij door de allerhoogste profeet en leraar Jezus Christus werd onderwezen. Toen kreeg ze hemels onderwijs van Christus. Dat is het meest ontdekkende onderwijs, gemeente. Het meest eerlijke onderwijs. Van Christus die de zonde haat, maar de zondaar zo grenzeloos lief heeft. Daar komt ze. Met tranen van berouw en van verwondering en verwonding ook. Vanwege de zon. Maar met oprechte wederliefde. Zomaar in het huis van Simon de Farizeeër. En daar gebeurt iets, gemeente, wat Simon de Farizeeër nog nooit van zijn leven met al die wetsgeleerden heeft meegemaakt. daar begon een vrouw met tranen, met een overvloed van tranen de voeten van Jezus nat te maken, van de zaligmaker, van achter bij zijn voeten. Dus eigenlijk niet eens onder ogen kon komen met zo'n leven van achteren, maar heel dichtbij. En dan buigt ze met haar kruik met olie aan de voeten van Jezus. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Misschien had ze die tekst vroeger ook nog wel geleerd. Ik heb wel meisjes gekend, kinderen ook van predikanten, die uiteindelijk ook in de prostitutie terecht zijn gekomen. Als je die mensen zou vragen, zeg jij nou eens zondag 10 van de catechismus op, zeggen ze het zo. Ook in die wereld. Ja hoor. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap en die vrede doet horen voor de voornaamste der zondaren. En die voeten die zij nat maakte met haar tranen, gemeente, die zouden straks bloeden ook voor haar. Die zouden doorboord worden voor deze zondares. Verstond zij dat op dat moment ook al? Wel nee. Wat weet een kind van God eigenlijk in het begin van de weg der genade, van de noodzaak van een borg en zalig maken, dat moet je ook weer gaan leren. Hè? Dat moet nader geopenbaard worden in je leven, je ziel. Maar de eerste vruchten waren er, leven, leven. Verlangen, liefde, zoeken van de Heere terwijl hij te vinden is. En terwijl ze daar ligt te wenen aan de voeten van Christus, kijkt Simon de Farizeeër met verachting op haar neer. En dan zie je dat de Heer Jezus de pleitbezorger is van de arme zondaar. Want als hij ziet in het hart van Simon de Farizeeër de irritatie, de ergernis aan deze vreemde handelwijze van deze vrouw, dan zegt hij, Simon, deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En wij zouden zeggen, dat doe je toch niet? En ik zeg vanmorgen, waarom eigenlijk niet, gemeente? Ze had de liefde Gods gesmaakt. En dit is de vrucht van liefde. Dronk. Mocht u het wel eens beleven, hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugels uitgebreid, de vleugels der genade? En dat ik nou onder die genade vleugels van die grote God mag schuilen. O, het is mij goed, zegt Asaf, en mijn zalig lot om nabij te wezen bij mijn God. Van liefde dronk. Gij hebt mij geen kus gegeven, Simon. Maar deze vrouw, hè, die jij veracht, die heeft niet nagelaten om mijn voeten te kussen. Schaamde die vrouw zich dan hier niet voor? Waarom? Waar echte liefde is, daar is geen schaamte. Daar is geen mensenvrees. En ik kan u verzekeren, gemeente, dat deze vrouw voor geen 1000 farizeeërs nagelaten had wat ze nu deed. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze die jij veracht, heeft mijn voeten met zalf gezalfd, kostbare narders. Want God wou mij niet verachten. Vruchten. Vanwaar, gemeente, haar zonden, zegt de Heer Jezus tegen Simon. Haar zonden zijn haar vergeven. Dit is de vrucht ervan. Van die schuld vergeven. Haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren vergeven. Dat betekent achter zijn rug geworpen. In een zee van genade. In een oceaan van liefde. In een zee van eeuwige vergetelheid, zegt Gods woord. Simon. En dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen, hè, want die heeft een hoop geduld hoor. Met een mens, ook met een fariseer. Hij zegt, ja, waarom ze dat nou doet, dat is vanwege die onbeschrijfelijke schuldvergeving. Mooi, hè? Dus dat wil zeggen, gemeente, dat van Gods kant haar schuld was vergeven. Van de straf ontheven. En haar wanbedrijf, waardoor zij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren was bedekt. En ik gedenk daaraan niet meer. En was de vrucht van die zeer blijde boodschap, die persoonlijke boodschap van het geloof, dat is de liefde. Daarom, zegt de Heer Jezus, heeft ze zoveel lief en lief gehad. Kijk maar naar die kostbare fles, die albasten fles. Dat kost toch wat, ja. Had ze er geld voor, gemeente? Ja, misschien had ze het wel in de zonde verdiend. En nou was het voor de Heer Jezus. En niet voor haar eigen genot. Kostbare zalfolie. Judas zou later zeggen, had beter verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven worden. Want een vroom mens is vroom, hoor. Maar die miste nou juist de liefde Gods. Maar deze vrouw wilde Jezus al haar liefde waardig schatten, omdat hij haar rechterhand wou vatten. Een vriend van zondaren die te allen dagen lief heeft. En zij had ook veel lief. Dat is de weerklank. Dat is de vrucht van de ontdekking van de liefde. Veel lief gehad. Liefde Gods draagt, gemeente, altijd vrucht, hoor. Je kunt over Jezus spreken en over bekering, maar de liefde moet er zijn. Dat is de vrucht, de vrucht, het kenmerk van het leven Gods. Veel lief gehad. En dat zei ze niet met woorden, maar met tranen. Tranen. En met haar kostbare zalf. Er wordt wat afgeredeneerd in het geestelijke, gemeente, maar het gaat om de praktijk. Vrucht. Toon me uw geloof uit uw werken. Dit zijn liefdedaden. Deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt, met haar mooie haren afgedroogd. Alsof het een handdoek was. Maar daar gaf ze niet om, hoor. Ze zag niemand dan Jezus alleen. Veel lief gehad. Maar Simon, zegt de Heer Jezus, u heb ik ook wat te zeggen. Die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. En ik zal je ook aantonen hoe dat is. Ik ben in je huis gekomen, hè. Maar water zelfs heb je niet aangedragen om mijn voeten te kunnen wassen. Je hebt me geen kus gegeven, wat gebruikelijk was het Midden-Oosten. En met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. Die weinig vergeven wordt. Zou dat betekenen, gemeente, dat de Heer Jezus er ook van uitging dat Simon in zekere zin ook die vergeving nodig had? Dat zou wel eens kunnen zijn. Ik las onlangs van een predikant dat wij niet moesten denken, zei die dominee, dat orthodoxe Joden het denken dat ze alleen door de werken zalig worden. Nou, dat heb ik nooit gedacht. Maar goed, ik werd er nog eens even aan herinnerd. Er zijn orthodoxe Joden, nietwaar, die zo opgaan in het onderhouden van de wetten van Mozes dat we ons beschaamd voelen haast als we zien hoeveel uren ze eraan besteden. En dan zeggen we wel zo makkelijk, ja, die mensen, islamieten, roomsen en joden, die denken dat ze alleen door de goede werken zalig worden. Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet, want die mensen spreken ook over de barmhartigheid van Allah, de goedheid van Allah. En de joden, de goedheid van God, de liefde van God, de genade van God, jazeker. En dat doet een orthodoxe christen ook. En dan moet u eens goed luisteren, gemeente. Ieder mens beseft natuurlijk wel dat hij wel eens zondigt. Ja toch, jongens en meisjes, het heb je toch wel eens een moment dat je zegt, dit kan niet. En dat moet vergeven worden. En je vraagt misschien ook om vergeving voor een bepaalde zonde of een hardnekkige zonde. Wij weten natuurlijk allemaal wel dat er het een en ander vergeven moet worden, maar weet u waar we moeten komen, gemeente, op dit punt? Ik heb alles verloren. En daarom Jezus verkoren. Om door hem gered, gereinigd, geheiligd, verlost te worden. En eigenlijk moeten we dan ook maar steeds weer vragen om die ontdekking van die geest. En als die geest me gaat ontdekken, dan blijft er geen greintje gerechtigheid meer over. Dan moet er heel wat vergeven worden in ons leven. Mijn praten, mijn preken, mijn daden van barmhartigheid, alles is doortrokken van de zonde en de zelfbedoelingen en de menseneer en de zelfzucht. De plaats gemaakt worden voor Christus, voor zijn volmaakte gerechtigheid. En zo ver was deze Simon de Farizeeër niet gekomen. En daarom zegt de Heer Jezus, die weinig vergeven is, die heeft weinig lief, Simon. Jij wil met mij praten, jij bent een rechtvaardige in je eigen ogen. Jij houdt mij ook voor een rechtvaardige, maar je kan niet begrijpen dat die vrouw daar ligt te wenen. Simon de Farizeeër zou nooit ontkend hebben, ik ben een zondaar. Maar zo erg als deze vrouw, dominee, er is toch onderscheid. Ja, voor de mensen wel en voor God niet, want hij zegt, tenzij je gerechtigheid overvloediger is dan van de Farizeeën en de schriftgeleerden, gij zult geen sinds het koninkrijk Gods binnengaan. De hele wereld verdoemelijk voor God. Ik gebruik dat woord niet te pas en te onpas. Maar zo wordt het wel in je leven als hij als onderwijzer en profeet ons bestaan gaat openleggen. En dan zeg je niet meer, ik ben gelukkig niet zo slecht. Want die irritatiegemeente kwam toch ten diepste maar voort vanuit de vergelijking. Ik heb wel zonde, maar zoveel niet. En was Jezus eigenlijk wel een profeet, staat er in vers 39. Dat respect voor Jezus, dat is bij Simon de Farizeeër gemeente wel een heel stuk minder geworden. Het heeft een behoorlijke deuk opgelopen. Kan dat waar zijn dat hij een profeet is, terwijl hij die vrouw zomaar laat gaan, begaan? Simon zal wel gedacht hebben, wat kan een mens zich toch vergissen? Nou dacht ik toch dat die Jezus een profeet van God was, maar dat is nu wel over. En wat moest die vrouw hier in haar huis? Hij had zo graag met de Heer Jezus willen discussiëren over de wetten. En nou dit. Nou, de gewijde sfeer was helemaal bedorven. Voor Simon tenminste. En nou de Heer Jezus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hij scheldt Simon niet uit. Nee. Grimmigheid is bij mij niet. Je krijgt onderwijs van hem. Vers 41. Een soort midrash. Een leervoorbeeld. Een zeker schuldheer had twee schuldenaars. Stel je dat eens voor, zegt de Heer Jezus. Nou, denk in de eerste plaats daarbij aan Simon de Farizeeër en die andere in de tweede plaats aan die vrouw. De een staat hier was 50 penningen schuldig en de ander 500 penningen, dus 10 keer zoveel schuld. Allebei kregen ze aanmaningen van de schuldheer. 1, 2, 3. Maar ze hadden niet om te betalen. En wat doet de schuldeiser? Hij schuilt de schuld hen beiden kwijt. Hij haalt een streep door de rekening. En hij viel hen niet meer lastig met zijn aanmaningen. Alles in de prullenbak. Zou je van zo'n heer niet gaan houden, gemeente? Tuurlijk. Al logisch. Maar nu de vraag. Wie van deze twee zal die schuldheer het meeste lief hebben? Antwoord. Die het meest vergeven is. Juist, zegt de Heer Jezus. Goed geantwoord. Zo is het. Gemeente, wie het meest vergeven is, die heeft het meeste lief. En die draagt de meeste vrucht. Dat is de boodschap voor Simon. Dat is ook de boodschap voor u en mij deze morgen. Boodschap voor Simon. Maar tenslotte ook nog een boodschap voor deze vrouw, tot wie hij tot nu toe nog niet gesproken had. Deze vrouw, haar liefde wordt bevestigd door een persoonlijk woordje dat de Heer Jezus tot haar richt. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn vergeven. Ik had van de week een gesprek met een gemeentelid. En ja, ieder mens heeft zo zijn voorstelling, gemeente, van de weg der bekering. En wanneer word je nou bevestigd? Wanneer weet je dat? En hoe gaat dat nou? Het is eigenlijk toch wel vreemd, hè, dat Simon de Farizeeër het nog eerder wist dan deze vrouw. God in de hemel wist het eerst. Toen hij haar schuld vergaf. Toen ze als een arme zondares vluchtte naar de troon der genade en alles beleed. Wat hij zijn zonde beleid voor God en ja, en laat, strijd daartegen, die zal barmhartigheid geschieden. Aan Gods kant lag het goed. En vervolgens krijgt Simon de Farizeeër dat te horen, als de Heer Jezus uitlegt waarom ze met haar tranen zijn voet heeft nat gemaakt. En dan pas wordt die vrouw bevestigd in de wetenschap, mijn zonden zijn vergeven. Uw zonden zijn u vergeven, zegt de Heer. Tegen die vrouw die daar op de grond ligt aan zijn voeten. Uw zonden zijn u vergeven. Had ze dat verdiend? Hebt u het verdiend? Was dat omdat ze zoveel voor Jezus over had, zoveel tranen? Word je door je tranen zalig? Nee toch? Of dat ze een hele fles met die kostbare zalf spendeerde aan de voeten van Christus. Word je daardoor zalig? Nee toch? Omdat ze zo diep gebogen heeft? Daarom ook niet. Omdat ze zo vrijmoedig was? Ook niet, gemeente. Telt allemaal niet mee. In de schuldvergeving, als God een zondaar rechtvaardigt door het geloof en hij spreekt hem vrij, dan gebeurt dat uit vrije genade. Dan telt er niets van de mens bij, ook de vruchten niet. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat was de bevestiging. De aanvankelijke kennisgemeente leefde in het hart van deze vrouw dat Jezus een zaligmaker was. En nu wordt hij haar zaligmaker. Voelt u het verschil? Ik moet dat ook wel zeggen, omdat de teneur, de tendens in deze tijd is een beetje dat als je maar weet dat de Heer Jezus de zaligmaker is, dan komt het wel goed. Nee, je moet weten dat hij jouw zaligmaker is. Niet dat de Heer de zonde vergeeft, nee, dat hij mijn zonde vergeven heeft. En ik gedenk ze niet meer. En ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. O Heere, dat wist ik toen nog niet. Want je kunt die trekking ervaren en toch niet bevestigd zijn. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Dan wordt het opgeklaard. Uw zonden zijn vergeven. Dat is de bevestiging. Dat is, gemeente, het grootste geluk op aarde. Welzalig is de mens die dat mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Naar recht, omdat het recht zijn loop gehad heeft in het lijden en de dood van Christus. Rechtsgrond. Zij zocht en vond de parel van grote waarde. Zij werd getrokken tot de stoel, de troon van Gods genade. En die mede aanzaten zeiden: wie is deze eigenlijk? En wat denkt hij wel? Dat hij de zonde vergeeft. Het lijkt wel of hij denkt dat hij God is. Nou, dat dacht de Heer Jezus ook. Maar die ergernis, hè? Triest toch eigenlijk. Maar hun ogen waren verblind. Blind voor de liefde Gods. En dat zeg ik, gemeente, aan het eind nog. Dat is het ergste in je leven wat er bestaat. Dan wordt het tijd om te gaan bidden. Of je dat heilige geheim mag kennen. Nee, of je de Heere zelf mag leren kennen. Zoals die vrouw. Anders dan zal ze je straks nog veroordelen. Want de heiligen zullen met Christus de wereld oordelen. En zult er een hele hoop fariseërs voor die vrouw staan. En dan moet die zonderes, die vrouw, moet al die fariseërs veroordelen voor eeuwig. Zal ze mij moeten veroordelen of zal ik naast haar mogen staan? En mogen leven in dat koninkrijk om die genade koning eeuwig groot te maken. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o Heere, mijn heil, u hartelijk beminnen. En dat zonder ophouden tot in eeuwigheid. Uw geloof heeft u behouden. Bevestiging. Ga heen in vrede. Ga heen. De Heer Jezus stuurt er, je zou zeggen, weer naar buiten. Ga heen. Ja, want in dat huis Van Simon de Farizeeër had ze niets meer te zoeken, gemeente. Wat moet nou een geredde zonder uit genade behouden nog in het huis van de wet? En Jezus leidde haar met statie uit deze woning. Haar ziel was gered. En dan heb jij in het huis van de godsdienst niets meer te zoeken. Ga heen. En ze reisde haar weg met blijdschap. Dat staat er toch niet? Nee, dat staat er niet, maar dat geloof ik. Net als die moorman die het lam ontdekt had. En gij die God zoekt, uw liederhart, zegt de dichter van Psalm 69, zal leven. En daarom zeg ik, en ze reisde haar weg met blijdschap, dat wens ik u ook toe en jullie ook. Maar niet meer als een lustobject. Maar als de bruid van Christus, en die heeft zo'n mooie naam. De profeet zegt, en de Heere zal zeggen, hef Siba. Dat is Hebreeuws. En dat betekent, mijn lust is aan haar. Ja. Geen lustobject. Maar het voorwerp van de liefde Gods. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan ben je, jongens en meisjes, gemeente, echt goed af. Amen.